Bedankt voor jullie vragen. Ik heb er 5 gekregen. Van een paar met het... Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Dat is niet waar. 5 verschillende handschriften. En daarna hebben we misschien wel tijd voor mondelinge vragen. Voor de mensen die het eng vinden om dat op te schrijven. Ik weet niet. Ik doe zomaar in willekeurige volgorde. Abraham werd geroepen uit Ur. En zijn vader ging. Betekent dit een omweg naar het beloofde land? Niet noodzakelijk. Als ik naar Van Houten naar Waddinxveen wil, dan kan ik de kortste route kiezen, dat is geen enkel punt. Maar van Ur naar Israël, naar Canaan dus in die tijd, dan moet je eigenlijk altijd langs de noordkant. Want daar zit daar die geweldige woestijn tussenin die onbegaanbaar is. Vandaar dat je ook ziet in de profetieën dat de vijanden altijd uit het noorden komen. Die komen niet echt uit het noorden, die komen eigenlijk uit het noordoosten of uit het oosten. Maar die moeten altijd die omweg maken om dan van bovenaf het land als het ware binnen te komen. De grote omweg om die woestijnvlakte heen. Dus Haran, volgens mij was dat niet per se een omweg. Het was een geestelijke omweg en dat is nog lastiger. Maar het is gelukkig allemaal toch goed gekomen. Even kijken, ja, dit is, hoort er misschien bij, deze vraag. Abraham werd als eenling geroepen. Betekent dit dat hij helemaal alleen had moeten vertrekken zonder vader, neef en vrouw? Zonder zijn vader wel. Als je 75 bent, moet je toch een keer zonder je vader kunnen, toch? Dan is het toch wel een leeftijd... Hoewel voor veel mensen, dat is geen grapje, voor veel mensen is het heel lastig om zich los te maken van de invloed van vader of moeder, of allebei, en voor jezelf te beslissen. Als je 75 bent, heb je gewoonlijk je ouders niet meer, maar op jongere leeftijd kan dat soms heel moeilijk zijn. Zomaar even een gedachte, in Genesis 2 staat, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ik zou allerlei voorbeelden kunnen noemen van mannen die wel hun vrouw aanhingen, maar hun vader en moeder niet voldoende verlaten hadden. Je hoeft ze niet af te zweren uiteraard, maar ze mogen niet meer jouw leven bepalen. Onze kinderen moeten ook hun eigen leven bepalen. Nou, dat mag ook wel, ze zijn rond de 50, dus dat wordt ook wel tijd. Maar dat gold ook al toen ze pas getrouwd waren. En dus hij inderdaad had zonder vader moeten gaan. Maar niet per se zonder zijn vrouw, uiteraard niet zonder zijn vrouw. Dat eenling betekent dat de roeping gold voor Abraham, maar de Heer vroeg hem niet om zijn vrouw in de steek te laten. Dat vraagt de Heer nooit van je. Er zijn wel mannen die dat beweerd hebben en gedacht hebben en gesuggereerd hebben, misschien om van hun vrouw af te komen. Nee, zij was daarbij inbegrepen, maar toch, hij was degene die geroepen was. Bij haar was het indirect als vrouw van haar man. Vanuit de gedachte van de onderdanigheid waarin zij haar man volgde, zoals haar man de Heere volgde. Vandaag, zeg maar eerlijk, zouden wij het toch wel fijn vinden als ze allebei ervoeren dat de Heere hen roept. Als een echtpaar in de zending gaat, zouden wij vandaag toch niet makkelijk meer accepteren dat die man zegt, ja, ik ben geroepen. En dat die vrouw zegt, ja, ik niet, maar ik volg mijn man, dus ik ga maar met hem mee. Nee, dat zouden we toch wel fijn vinden als zij dat ook zo ervoeren. En hoe dat bij Sarah geweest is, Sarai, dat weten we niet. Maar Abraham is geroepen. God sprak tot Abraham, maar niet tot zijn vrouw. Waarom zijn neef meeging, weet ik niet. Staat er niet bij. In de weg van de Heere met Abraham weten we wel dat die neef in feite ook voor hem een beproeving was. Een test, dat hebben we net in hoofdstuk 13 gezien. Maar hij had hun neef ook thuis kunnen laten. Maar stel je voor dat, ik weet het niet, dat hij een soort geestelijke vader voor die neef was. Dat die neef in feite de plaats innam van de kinderen die hij nog niet had. Dan is dat ook helemaal geen probleem. Eén ding betekent niet dat je losscheurt uit de band van het huwelijk. Wel van je vader en moeder. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten om zijn vrouw te kunnen aanhangen. Dus nee, dat één mag je niet te absoluut opvatten. Genesis 20 vers 12, Sarah was toch Abrahams halfzuster, sprak hij nu waarheid of toch een leugen? Waarheid en leugen is niet alleen maar een kwestie van de puur verstandelijke correctheid van een uitspraak. Later zien we dat pas, dat heel stuk verderop in hoofdstuk 20, als die kwestie weer in de orde komt. En hij ook zegt, maar ze is inderdaad mijn halfzuster. Sarah was een dochter van Terach, maar had een andere moeder. In die tijd kon dat nog, later in de wet van Mozes is dat verboden en kon dat helemaal niet meer. Dus je zou kunnen zeggen, correct, het was correct. Maar we zeggen in een spreekwoord, een halve waarheid is ook een leugen. Want wat Abraham zei was, zuster, om te vermijden dat hij gedood zou worden omdat hij de man was van die vrouw. Als de farao die vrouw had willen hebben, zou hij in een verleiding kunnen komen om Abraham als de echtgenoot van die vrouw uit de weg te ruimen. En daarom zei hij, dit is mijn zuster, wat natuurlijk juist verkeerd werkt. Want toen dacht die farao, nou dan is het ook geen probleem dat ik haar neem. En dus het was een halve waarheid en die was in dit geval leugenachtig. Dat zegt het spreekwoord zeer terecht en dat duurde nog een hele tijd. Dat is niet goed uitgepraat, zeg maar. En dat gebeurde pas in hoofdstuk 20, dat het uitgepraat werd en uit de weg geruimd. En toen moest dat ook, want er mocht geen smet rusten op het moederschap van Sarah. Zij zou de moeder worden van Isaac. En dan moest Abraham haar ook officieel, ook tegenover potentiële vijanden, haar als zijn vrouw erkennen. En daarom is dit een belangrijk punt. Hij moest zijn vrouw daarin eren en recht doen als de moeder van zijn aanstaande zoon. En niet daaromheen draaien en daarmee zijn relatie tot haar miskennen. Wat is de geestelijke betekenis ervan dat het land waar Lot voor koos, een stuk wereld zoals u dat zei, juist op de Hof van Eden leek? Nou, ik heb dat geprobeerd een beetje aan te geven, maar ik wil dat met genoegen nog wat duidelijker proberen te zeggen. De Hof van Eden, sinds de zondeval, is niet meer wat het geweest is. Het is besmet gebied. Daarom moesten Adam en Eva daar ook uit vertrekken. En de Gerubs bewaakten de toegang tot die hof. Je zou de hele, dat is dus wat ik in dat boek geschreven heb over het paradijs. Je zou de hele wereldgeschiedenis kunnen beschrijven als een verjaagd worden uit de Hof van Eden. En als een uiteindelijk terugkeren naar dat paradijs. Maar dan het vernieuwde paradijs. De Hof van Eden is een gedachte die je door de hele Bijbel heen vindt tot in het boek Openbaring aan toe. En als je dus onderweg iets tegenkomt dat lijkt op de Hof van Eden, dan is dat voorlopig nog verboden terrein. Dat is misleidend. Het suggereert dat je de Hof van Eden ook op deze manier buiten God om, buiten de grote vernieuwing van Christus om, buiten het evangelie om, buiten de vestiging van Gods koninkrijk om, dat je dat paradijs zou kunnen bereiken. Daar was het zo ongelooflijk verraderlijk. En het is natuurlijk niet voor niks dat hier ook zo beschreven staat. Dit was zo mooi, het leek het paradijs. Wat een verzoeking om het paradijs te willen veroveren zonder dat daarvoor eerst alles volbracht is wat ons uiteindelijk tot dat paradijs zal brengen. Het Messiaanse Rijk wordt ook in de profetieën vergeleken met de Hof van Eden. Jesaja komt dat woord Eden zelfs nog weer terug in dit verband. Nee, dat was het misleidende. Johannes schrijft, dat kunt u weer in een ander boek lezen over de commentaren van het Nieuwe Testament, over de brief van Johannes onder andere. Johannes schrijft dat de begeerte van de wereld is. De wereld bestaat uit deze dingen. De begeerte des vlees, de begeerte der ogen en de hoogmoed van het leven. En dit, de begeerte der ogen, dat wat voor ogen is en wat ons zo aantrekt, dat we daardoor dat alleen wat voor onze geestelijke ogen bereikbaar is, dat we dat vergeten en wegduwen. Dit was echt de begeerte der ogen. En die zonde vind je al bij Adam in het paradijs. Hij zag aan dat die vrucht begeerlijk was. Dat die mooi was en goed om van te eten. En daar ging het. En Johannes schrijft, dat is de essentie van de wereld in haar geheel. Het gaat heel vaak om de dingen die voor onze zintuigen zo aantrekkelijk is. En die niet op zichzelf altijd verkeerd zijn. Want dit was deel van het beloofde land. In die zin was het niet verkeerd. Maar voor hem was het op dat moment een verzoeking. En dat blijkt ook later. Terwijl Abraham weet, ik moet wachten op Gods tijd voordat ik dat land kan bezitten, neemt Lot het als het ware voor zich in beslag en moet het op de meest dramatische wijze later in de steek laten, verliezen, de rug toekeren. Dat komt dan bij de omkering van Sodom en Gomorra in hoofdstuk 19. Hij greep vooruit, terwijl Abraham wist, het komt. En daarom is die bemoediging ook zo mooi. Als Lot eenmaal vertrokken is, dan zegt de Heer de God, toch indirect goed gedaan, Abraham. Want je krijgt dit hele land, maar op mijn tijd. Maar op mijn tijd. En die tijd is eigenlijk pas honderden jaren later aangebroken, toen Israël dat land heeft ingenomen en veroverd door Gods zegen. Hoe kan je, zegt de volgende vraag, en dat is de laatste van de schriftelijke vragen, hoe kan je het zegenen van Israël tot uitdrukking brengen? Je moet toch van iedereen goed spreken en iedereen goed doen? Ja, maar ik vind wel een hoop hoor, iedereen. Wij wonen met 25 mensen in ons appartementengebouw en we zijn voor iedereen heel erg lief. Maar als we in een gebouw wonen met 250 mensen, zou het dan een stuk lastiger worden. Iedereen die op je weg komt, ja, inderdaad. En als daar een Samaritaan langs de kant van de weg ligt, of een Jood, dan doe je het goed. Maar iedereen is veel. Maar onder degene voor wie wij goed moeten zijn en over wie wij het goede moeten spreken, zijn er een paar heel bijzonder. En dat is niet alleen maar je eigen familie, maar mannen, vrouwen, kinderen en wat het ook mogen zijn. Niet alleen maar de mensen die op je weg komen, maar er is een heel bijzondere relatie die we hebben tot Abraham en tot Israël. Niet iedereen die ik tegenkom is mijn geestelijke vader. Er zijn er een paar die ik als zodanig in aanmerking zou kunnen nemen. Maar Abraham is wel heel bijzonder. Ik ben een kind van Abraham. Ik zeg, ja, ik ben toch een kind van God, dat is toch veel belangrijker. Ja, maar God heeft het zo geregeld dat ik in Abraham gezegend ben. Ik hoor tot die geslachten van de aardbodem die in Abraham gezegend worden. En daarom wil ik het goede spreken van Abraham. Zoals de Bijbel ook zoveel goeds vertelt. Die hele lezing zijn 8 avonden waarin ik probeer goed te spreken van Abraham. Maar Abraham is Israël. Uit hem is Israël voortgekomen. En daar zijn wij de geestelijke nazaten van. In die zin zou ik het niet eens zo verschrikkelijk vinden als wij zouden zeggen wij zijn een soort geestelijk Israël. De Bijbel doet dat nooit. En het is ook onverstandig omdat het onmiddellijk tot verwarring leidt. Want de mensen die over het geestelijk Israël spreken doen dat om duidelijk te maken dat dat letterlijk Israël heeft afgedaan. Maar nee, Romeinen 4 zegt er zijn 2 soorten nakomelingen. De biologische nakomelingen, dus de letterlijke nakomelingen van het vlees. En geestelijke nakomelingen, de mensen die wandelen in het geloof. En daartussen zit een hele categorie, die zijn allebei. Deze week is een dierbare messiaanse rabbijn in Israël overleden, David Friedman, aan corona. En dat was er zo een buitengewoon bemiddelijk mens, die van beide was. Biologische nakomelingschap van Abraham en een die de Heer Jezus diende. Ik heb hem vele jaren geleden voor het eerst ontmoet. We zien elkaar natuurlijk niet zo vaak. Hij hoort bij allebei. Maar ik zou elke Jood willen zegenen die ik tegenkom, al zou die totaal niks van het geloof willen weten. Want ik weet dat velen van hen vroeg of laat door God toch met de neus gedrukt worden op het feit dat ze Jood zijn. En dat betekent ook nadenken over wat dat met zich meebrengt. Klein voorbeeld. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er vele Joden in Duitsland die volstrekt geseculariseerd waren. Ik ben mensen tegengekomen die zeiden, ik heb pas ontdekt dat ik Jood was toen ik al volwassen was. Toen hebben mijn ouders dat pas verteld. Die deden er niks aan zoals ze deden. En voor de oorlog had je dan nog veel sterker. Heel veel Joden maakten deel uit van hoge posities in Duitsland. En hoe minder ze vertelden over hun Jood zijn, des te beter was het. Ze veranderden soms hun namen. Hoewel dat niet zo makkelijk is, je naam kan je toch nog makkelijk verraden, maar je kunt het zoveel mogelijk negeren. Totdat de nazi's aan de macht kwamen. Die hun keihard met de neus drukten op het feit dat ze Jood waren. En dat betekende voor velen van hen dat ze na gingen denken over de vraag, wat betekent dat dan? Hun kinderen zeiden, maar wat betekent dat dan, pap? Waarom moeten ze ons hebben? Waarom zijn ze zo tegen ons? En die vader en moeder moesten dat uitleggen aan die kinderen, wat ze nog nooit eerder gedaan hadden. Vroeg of laat gelukkig niet altijd op deze harde manier, wat je met de neus gedrukt op het feit dat je Jood bent. Wat betekent dat? Dat betekent dat je hoort bij een bijzonder volk en dat je hoort bij een bijzondere God, de God, de God van Israël. Zo noemt hij zich graag. Ik vertel wel eens, misschien heb ik het jullie wel eerder verteld, maar ik vind het toch mooi. Als ik in Israël ben en ze zeggen, are you Jewish? Dan zeg ik altijd, nee, maar ik hou van de God van Israël. En één Jood antwoordde, en dan zijn ze eerst altijd verbaasd. Hè? Want als ik zeg, ik ben een christen, dan snappen ze meteen, kunnen ze meteen in een hokje stoppen. Nee, ik ben niet Joods, maar ik heb de God van Israël lief. Eentje antwoordde, maar hij is de God van alle mensen. Ik zei, ja, maar hij houdt ervan om zichzelf de God van Israël te noemen. En toen lachte hij, hij kon het niet ontkennen, ging er ook lang niet verder op in. Hij houdt ervan zich de God van Israël te noemen. Stel je voor dat jij ineens of jouw kinderen zich bewust worden van het feit, wij zijn Joden. Ik heb veel studie gemaakt de laatste tijd, waarom doet het niet toe, van een klein stadje in het oosten van het land, waar een paar duizend mensen wonen en er waren een paar honderd Joden. Die waren volledig geïntegreerd. Ze gingen wel op Shabbat naar hun eigen synagoge. En die staat er nog steeds gelukkig. Die heeft de Duitse bezetting overleefd. Het is nu een museum. Want 2/3 van al die Joden zijn omgekomen in de concentratiekampen. Maar ze waren volledig geïntegreerd. Er was bijna nauwelijks antisemitisme. Ze zaten in de gemeenteraad. Ze waren werkgevers en werknemers. Ze hoorden volledig bij die samenleving. Maar op Shabbat waren ze anders. En die andere mensen daar in dat stadje wisten dat ook. En die accepteerden dat ook. Dat was heel gewoon. En op vrijdagavond, als ze bij de Joden naar binnen keken, zagen ze de Sabbatslamp die daar brandde op de tafel. En ze wisten ze zijn anders. En dat wisten ze zelf ook. In dat kleine stadje hadden ze bijzonder grote kennis, dat handjevol Joden, het waren 200 of zo. Kennis van de Torah, kennis van de Talmud. Voor de rest waren ze volledig geïntegreerd. Die kinderen zouden kunnen denken, gingen naar dezelfde scholen. Kinderen zouden denken, weet er nergens van. De dominee liep over straat en zag 3 jongetjes in datzelfde stadje. En hij zei tegen de eerste ook, weet jij nou wie Maria is? Nou, dat in dat protestantse stadje moest de jongen even diep nadenken. En toen kwam hij bij het tweede jongetje en die wist het ook niet precies. Toen zei hij dat tegen het derde jongetje. Ja, hoe zei dat jongetje, Maria is de moeder des Heren. Zo, zit hij, wat goed voor jou. Hoe heet jij? Ja, ik heet Mozes Hartog. Hij had niks met Jezus. Maar hij was zo deel van dat geheel. Hij wist beter dan die andere 2 jongens wie Jezus was. Alleen het deed niks meer, helaas. Tenminste, misschien is het later nog anders geworden. Jongens, ze horen bij ons, ze zijn deel van ons. Soms zullen ze ook het liefst maar ontkennen dat ze Joods zijn, totdat ze met de neus opgedrukt worden. Ze kunnen er niet omheen. En ik kan er niet omheen. Ze zijn nooit hetzelfde als wij, want ze zijn Gods volk. In zekere zin, wij zijn ook Gods volk. Tuurlijk, wij zijn ook bijzonder. Maar deze lijn der geslachten door al die eeuwen heen is zo indrukwekkend, dat God nog steeds met dat volk bemoeienis heeft. En dat nog steeds daar zoveel zijn die de Heer oprecht dienen. Met de kennis die ze hebben. Soms met de kennis van Yeshua, Jezus. Soms hebben ze die kennis niet. Dan komt het wel goed. Hoe kun je anders dan de Jood zegenen? De christen die negatief, die minachtend spreekt over Israël en over de Joden, die weet niet wat hij doet. Voor hen geldt het Jezus woord, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze zeggen. Goed, dat waren de schriftelijke vragen. Wie heeft er een mondelinge vraag? Dat is mooi om te horen, broeder. Ga je gang.
In Genesis 12, vers 7 staat dat de belofte is gedaan aan Abraham dat hij nageslacht zou voortbrengen. En niet nageslachten, alhoewel hij dat ook gedaan heeft. En Paulus zegt in
Galaten 3,
dat nageslacht Christus is.
Ja.
Zou hij dat geweten hebben, Abraham?
Nee. Ja, ik wil even de vraag herhalen, anders krijg ik weer op mijn kop. Want de mensen kijken dan later en die horen u niet praten. Maar die horen wel mijn antwoorden. Dan moeten ze dan uit afleiden wat u gevraagd hebt. De vraag is, hij zou uitzien naar nageslacht, niet naar nageslachten. En Paulus in Galaten 3 zegt dan, kijk, dat nageslacht van Abraham, dat was in feite Christus zelf, bij uitstek. Maar zo heeft Abraham dat natuurlijk niet ervaren. Wat Paulus dat doet, is een beetje een vorm van schriftuitleg die je bij de oude rabbijnen ook wel terugvindt. Dat is niet de normale manier van bijbeluitleg. Want het woord nageslachten, dat kennen we in het Nederlands niet. En in het Hebreeuws ken je dat ook helemaal niet. Nageslacht betekent gewoon al je nakomelingen. We hebben tot dusver 16 biologische nakomelingen. Dat is ons nageslacht. En dan zeggen we niet, we hebben 16 nageslachten. Dat is... Ik heb het dus niet over de aanhang allemaal. Hè? Dat is het nageslacht. Maar Paulus maakt er een heel bijzonder gebruik van. En dat doen de Joodse uitleggers ook. Dat is een typische manier van Joodse uitleggen. Die zegt, kijk hoe bijzonder. Dat is een enkelvoudig woord. Want ten diepste gaat het in dat nageslacht om één enkele persoon. En dat is Christus. Dat is het nageslacht bij uitstek. Dat is de zoon van Abraham bij uitstek. We zijn allemaal zonen van Abraham. Maar eentje is het op een bijzondere manier. Hij is de zoon. Dat is hetzelfde wat God zegt in Genesis 22, neem toch uw zoon. O, zegt Abraham, welke bedoelt u? Ik heb er twee. Als hij weer toen dat toen al gehad had, er nog veel meer. God zegt, uw enige, je hebt maar één zoon. O, je weet best wat ik bedoel, Abraham. Je hebt maar één zoon. Uw enige, die je lief hebt. Anders zou hij toch kunnen zeggen, oh, welke van de twee bedoelt u? Isaac of die je lief hebt. Dat is de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt. Die je lief hebt. En als je dan nog niet zeker weet, Isaac. Dan heb je het een beetje hetzelfde. Hij had minstens twee zonen en misschien had hij die van Keturah ook al. Want dat is moeilijk te plaatsen in het verhaal. Maar die thuis hoort. Maar God zegt, maar één is de zoon. En zo is met dat nageslacht ook. Israël is een groot nageslacht. Maar één uit dat nageslacht is nageslacht met een hoofdletter. Dat is de zoon van Abraham. De zoon van Jacob. Dat is Christus. Dat is een soort redenering die Paulus volgt in Galaten 3. Maar daar heeft Mozes Abraham toen nog niet zo direct aan gedacht. Hoewel, ik moet voorzichtig zijn, want ik heb straks al gezegd in Johannes 8, zegt de Heer Jezus, hij heeft mijn dag gezien. Dan denken wij, wat zou Abraham dan precies gezien hebben? Dan weten we het. De Heer Jezus zegt, dat is wat, die interpreteert dat zo, wat Abraham geestelijk heeft onderscheid. Maar als er over nageslacht gesproken is, het zaad van Abraham, zoals de Statenvertaling zegt in Genesis, dan gaat het over al zijn nakomelingen. Waar is mijn glas water gebleven? Futsi, verdwenen. Oh jongens, op mijn oude. Ah nee, je bent toch. Heb je dat uitgerekend?
Nee. Schat ik
gewoon. Ik dacht 20 namelijk, dank u wel. Volgende vraag. Dit is je kans.
Het zegen gaat over de definitie dat het vooral goed spreken van is.
Ja.
Omdat het niet veel meer vooral het goed doen.
Kijk, de vraag is wat betekent zegen nou precies? Ik heb gezegd het is goed spreken van. Je kunt natuurlijk ook zeggen, dat is een veel verdergaande betekenis, zegenen is het goede schenken aan. Als God zijn volk zegent, dan proclameert hij niet alleen maar het goede over dat volk, hij schenkt zegen aan zijn volk. En dat is een diepere betekenis van zegenen. Dat is bijvoorbeeld ook bij de hoge priesterlijke zegen. En ik mag ook hopen bij een zegen die uitgesproken wordt na vele kerkdiensten op zondag. Als daar een zegen wordt uitgesproken, dan is dat meer dan alleen maar een wens. Zegen is dan daadwerkelijk het schenken van het goede. Ik zegen jou. Betekent dan, de Heere zegende u in de hoge priesterlijke zegen. Je kunt ook vertalen in de tegenwoordige tijd, de Heere zegent jou. Doordat ik dat zeg, zegent de Heere jou en hij behoedt jou enzovoort. Dan is het zegen in de betekenis van het goede schenken. Maar de minimum betekenis is, ik zegen Israël. Dat betekent, ik getuig het goede over Israël. Ik proclameer het goede over Israël. En dan is zegen de wat beperktere betekenis van zegenwens. Want dan betekent het ook, ik wens Israël het goede toe. Terwijl de zegen van Jacob, bijvoorbeeld over zijn zonen, gaat veel verder dan dat. In Genesis 49. Hij wenst zijn zonen niet alleen maar het goede toe. Dat kan iedereen zijn zonen het goede toe wensen. Nee, hij profeteert. Hij spreekt het goede over hen uit zoals daadwerkelijk dat ook in de toekomst zal geschieden. Zo staat het daar ook. Hij profeteerde over hen wat in de toekomst met zou geschieden. Maar het heet de zegen van Jacob. Daar heeft zegenen die diepere betekenis van het goede schenken. Maar in zijn elementaire betekenis is het goede toewensen, het goede uitspreken over. Het goede toewensen aan Israël. Wat wens je toe aan Israël? Het goede of het slechte? En dat geldt voor de individuele Jood en voor de Israël en als geheel. En uiteindelijk geldt het ook voor de zoon van Israël, voor de Heer Jezus zelf. Want wat wens je hem? Toen spreek je het goede over hem uit of spreek je kwaad over hem uit? Dat hangt allemaal met elkaar samen. Oké, volgende. Broeder Jan. O, jongens, zetten we ons grap.
Ja, precies. Abraham zou ook twijfels gehad kunnen hebben toen God hem vroeg om uit Ur weg te trekken. Maar ik vroeg dat God zo behoorlijk aan hem openbaard is geraakt, dat hij daardoor gewoon uit respect en volle besloten heeft van nou, gezellig dat mijn vader zou zeggen van ja, dit en dat moet je doen, je hebt
ja, de kern, denk ik Jan, van wat je vraagt is, wat heeft Abraham nou ten diepste bewogen om te gaan? Los even van het feit dat zijn vader het initiatief nam, want hetzelfde is dan toch in Haran als hij uit zichzelf gaat. Wat heeft hem nou daartoe bewogen? Stel je voor dat je een stem in je hart kreeg, ik heb het beste met jou voor, jij krijgt de helft van Nederland cadeau. En je moet er dit en dat voor doen. Dan zou je toch denken, het is verstandig tijd. Het is tijd om een goede psychiater te zoeken. Wat is er gebeurd daar in Ur der Chaldeeën? En het enige antwoord dat de Bijbel geeft, en dat is ook ruim voldoende, is nou net wat we niet in het Oude Testament lezen, maar in die reden van Stefanus. De God der heerlijkheid. Dat vind ik zo schitterend. God, ik lees dat zo, God in zijn heerlijkheid. Er moet iets gebeurd zijn, zo overweldigend. Er zijn een heleboel Joodse legenden omheen gesponnen, die misschien wel een kern van waarheid hebben, maar ook op vrome fantasie terug kunnen gaan, waarin probeert wordt uit te leggen wat hij dan allemaal beleefd heeft. Maar de God der heerlijkheid riep hem, dat betekent hij is overweldigd door een God waarvan hij gezegd heeft, die God wil ik leren kennen. Achter die God is zo de moeite waard, daar wil ik achteraan gaan. Dat is niet te vergelijken met al die afgoden die we kennen. Van hout en steen waar we ons voor neerbuigen en hopen het beste van. Dit is gewoon omdat ik nou moe word met mijn stem. Het is geen corona dus of iets dergelijks. Het is gewoon moe worden van de stem. Daar heb je meer last van als je oud wordt. En ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag, Jan. En we gaan ook niet al te lang door. Maar dit is het overweldigend. Het is goed dat je nog even die vraag stelt, hoewel het niet misschien helemaal precies is wat je bedoelt, maar het geeft mij de gelegenheid om op dit feit te wijzen. Hij is erop uitgegaan in de hoop meer van die heerlijkheid gewaar te worden. En ik denk bij die zeven verschijningen van de Heere God die beschreven worden, waarvan die dus in Ur der Chaldeeën de eerste was. En er volgden nog zes over, we hebben er al vier gezien. En er komen er nog drie in de rest van het verhaal. Elke keer openbaart de Heere God iets meer van zijn heerlijkheid. Anders trek je het ook niet. Ik bedoel, je kunt toch niet voorstellen dat je trouwt met een vrouw alleen maar op grond van een advertentie. Dan wil je elkaar toch wel eerst ontmoeten. Je wil overweldigd worden door die ander. Het is geen stemmetje in zijn hart alleen maar. Als je een stem van de Heere God in je hart hebt, dan moet je dat navolgen. Maar als het zo kolossaal is, alles in de steek laten en erop uitgaan en naar een land dat je helemaal niet kent. Oh ja, dan hoop dat je een keer ergens aankomt dat de Heere God zegt, dit is het. En dat hij je niet vergeten is. Dat kan alleen als er aan het begin iets geweldigs is gebeurd. En dat is er ook gebeurd. Hoe, weet ik niet. Ik weet alleen maar dit. De God der heerlijkheid. God in al zijn grootheid, macht, majesteit, heerlijkheid, liefde, genade, barmhartigheid is aan Abraham verschenen. En hij heeft gezegd, daar ga ik voor de rest van mijn leven, voor die God.
Ja, ik had ook daarover nog een menselijke gedachte, want ik dacht, nou misschien dat Abraham daar helemaal niet gelukkig was, hij nog in zijn omgeving bij spreken.
Ja. 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 Nee, maar dat komt dus uit de afdeling fantasie. Als je Engels kan lezen en je krijgt de boeken van Ginsberg in je handen, dan heb je zoveel delen Jewish legends. The legends of the Jews, de legenden van de Joden. En die vertellen je uitvoerig over Ur der Chaldeeën, hoe hij daar geleefd heeft en zijn familie. Alleen, vrome fantasie, we weten dat niet. Er kan een kern van waarheid in zitten door de overlevering, maar het meeste nemen wij met een korreltje zout. Maar daar komt het aan de orde, hoe hij daar geleefd heeft. En inderdaad, misschien was het wel geweldig dat God hem daar uitgeleid heeft uit iets wat hij helemaal niet prettig vond. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo'n prettige gedachte. Nee,
nou, dat het maar een menselijke gedachte was.
Ja, gelukkig. Maar ik zou eigenlijk ook een menselijke gedachte tegenover willen stellen. Misschien was hij helemaal gelukkig daar, vond hij het prachtig, was even geweldig. Totdat hij iets zag wat oneindig veel mooier was. En stel, je bent een bedelaar en je ligt onder altijd de mooiste brug die je kan voorstellen. En je hebt het mooiste bedelaarskleed aan dat je kan voorstellen. Je krijgt elke dag genoeg te eten en te drinken. Je bent helemaal gelukkig. Totdat iemand jou nieuwe kleren aanbiedt en een huis aanbiedt en een hoop geld. Begrijp je? Dus het kan ook best zijn dat hij daar helemaal gelukkig was. Totdat hij heerlijkheid aanschouwd heeft waarvan hij gezegd heeft, ja, dat is met niets te vergelijken. We don't know, Jan. We moeten het er maar mee doen met wat we vertellen. En wat we horen in de Bijbel, dat hoor je dan pas in Handelingen 7. En niet in Genesis. De God der Heerlijkheid. Verschenen onze Vader. Nee, nou vind ik eigenlijk een ander weer. Vind je niet? Het is democratisch, Jan. Het is democratisch. Wie heeft er nog een vraag? Als er nou niemand is, dan krijg jij weer de beurt. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Jolanda, die is altijd hier met haar moeder, maar die is op reis.
Ja, dat is in Noorwegen. Ik heb een vraag over hoofdstuk 13.
Ja.
Lot die kiest daar wat dan er allemaal zo mooi uitziet. Maar u zei ook, Lot had een rechtvaardige ziel.
Ja.
Maar dan denk ik, hij verliest alles op een gegeven moment. Maar verliest hij dan ook zijn geloof?
Oh. Ja, de vraag gaat over Lot, die het verkeerde deel kiest in hoofdstuk 13 en uiteindelijk alles kwijtraakt. Betekent alles kwijtraken dat hij ook zijn geloof kwijtraakt? En het antwoord is dat de Bijbel ons dat niet vertelt. Hij zit daar tenslotte in die grot met die twee dochters, die ook nog een kind bij hem proberen te halen, om zo te zeggen. En dat is ook allemaal erg ongelukkig, gaan we later allemaal bespreken. We weten het eigenlijk verder niet. Maar als hij een rechtvaardige ziel had, en ik geloof met de Bijbel dat als je werkelijk een rechtvaardige ziel hebt, dan hou je die, ook al ben je nog zo helemaal in de war geraakt door alles en nog wat, dat raak je niet kwijt. Maar het was wel een rechtvaardige ziel die uiteindelijk toch heel ongelukkig geweest moet zijn. Dat kan dus, hè. Heel ongelukkig, omdat je je leven naloopt en zegt, wat heb ik er nou allemaal van gebakken? Ik moest zo nodig. En ik heb het allemaal maar genomen. En het is me allemaal weer afgenomen. Dat ik nog het vege lijf mogen hebben, dat is nog genade van God. Dus ik hoop dat er nog, staat er niet bij, maar ik hoop dat er nog een beetje dankbaarheid is overgebleven. Maar er is geen aanleiding om te denken dat hij zijn geloof kwijt is. Maar zijn geestelijke kracht was hij wel kwijt, anders hadden die dochters dat niet voor elkaar gekregen om zich door hun vader te laten zwanger maken. Een van de meest trieste verhalen in het hele boek. Maar daar praten we verder niet over, want dat komt pas in hoofdstuk 19. Even wachten. Nog een paar maandjes wachten.